iets wat wij zoveel van hebben. Ja, het klinkt als een soort raadsel die ik zal zeggen. Wat is het langste, maar toch heel kort? We hebben er zoveel van, maar tegelijkertijd heel weinig. Het gaat zo snel voorbij, maar toch tegelijkertijd zo langzaam. En eenmaal als het voorbij is, wij negeren het allemaal, maar eenmaal als het voorbij is, hebben we er spijt van. Niks kan er omheen. Wat is dat? Dat is de tijd. Broeder en zuster, Allah subhanahu wa ta'ala zegt nog iets, een andere geval van hoe het eruit zal zien op de dag des oordeels, wanneer hij ons zal roepen voor verantwoording. Ja, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah. Op de dag des oordeels zal je geen ene stap kunnen maken. Ja, je zal als verstijfd zijn. La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah. Totdat, op die dag zal je geen stap kunnen doen, totdat je bepaalde vragen hebt beantwoord. Allah, moet je voorstellen, die vragen die weten wij nu al. Ja? Op school, hè, als die vragen al van tevoren aan jou wordt gezegd, is dat niet eerlijk, hè? En Allah subhanahu wa ta'ala speelt ook zo met ons. Hij zegt tegen ons, die vragen zijn bekend en die antwoorden zijn bekend. Van tevoren weten we dat al. Ja, maar als we een examen moeten afleggen op school of waar dan ook, die vragen worden jou pas gegeven. Hè? Ik wist niet dat hij dit zou vragen, zeggen we allemaal. Maar dit heb ik niet geleerd, dit komt niet voor in het boek. Maar Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt al ons alvast, deze vragen die wij goed moeten kennen, die wij goed moeten onthouden, maar niet alleen maar onthouden, ook ernaar leven. Het heeft geen zin om tot het laatst te wachten. Dit doet mij eventjes denken, ik zal jullie misschien eventjes een kleine anekdote, een kleine, om jullie eventjes wakker te houden. Iemand bij ons stierf en hij was bekend als een fajir, een fasik, een slecht persoon. Hoopten wij toch dat het goed met hem zou komen? Weet je wat wij dan deden? Voordat ze hem begraven, ja, hakten ze hun linkerhand van af. En ze gaan hem begraven. En toen werd gevraagd, waarom? Want Allah subhanahu wa ta'ala, als hij dan een boek gaat geven, gaat hij met zijn rechterhand moeten pakken. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, ja, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Degene die hun hand, ja, die het boek zijn gegeven en het met hun rechterhand hebben gepakt, ja, die zijn de succesvolle. En die dus, dat denken ze, ja, van tevoren weten ze al dat ze een boek gaan krijgen, dus weg die linkerhand, zodat hij dat boek alleen maar met zijn rechterhand kan pakken. Maar de qadr van Allah subhanahu wa ta'ala is groter dan dat. Broeder en zuster, wat zijn deze vragen die wij al van tevoren goed moeten leren? La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al an arba', totdat je vier vragen zal moeten beantwoorden. An jismihi fima Fima abla, wat heb jij met je gezondheid gedaan? Wat heb jij met je jism gedaan? Wat heb jij met je kracht gedaan? Zoveel potentie die je hebt. En dat alles heeft toch te maken met tijd. Want tussen leven en dood, tussen wieg en graf, is er niks anders dan een lange spanwijdte van tijd. Hoe jij die invult, zou je nu moeten weten na deze muhadara, insha'Allah. Wat heb jij met je jism gedaan? En omrihi. Fima afna, wat heb jij met jouw leeftijd gedaan? Je hebt zo'n lang leven gehad. Alles heeft te maken met tijd of niet? Wa an malihi min aina iktasaba wa min wa fima anfaqa. En jouw geld, je werkt en dat neemt tijd of niet? Ja? Heb je het halal gehad? En waar heb je het in uitgegeven? Ja? Wa an ilmihi ma amila bih. En het zoeken naar kennis is ook iets wat heel veel tijd met zich neemt. Denk niet, geachte broer of zuster, dat na deze daura je naar buiten gaat als een grote alim. Tegenwoordig heb je zoveel alims die naar buiten gaan en ze komen als paddenstoelen uit de grond. Een fatwa hier, een fatwa daar. Kijk maar naar zoveel websites waar mensen zogenaamd zoveel alims geven, die praten, dan ze geven fatwas zonder dat die opgebouwd is, onderbouwd is met Koran of Sunnah. Praten over Allah of over deze dien zonder kennis kan zo'n grote zonde zijn dat het reikt naar shirk. De vroegere ulama's die hadden een afkeer aan mensen die altijd handje de voorste was wanneer een vraag werd gesteld of wanneer een fatwa moet worden gegeven, dat ze dan naar voren springen en zo snel een grote borst zeggen, dat is het, dat is het, dat is het. Ja. En een van de ulama's die zei ook, de dapperste onder jullie in het geven van religieuze oordelen of uitspraken is degene die het dapperste is om naar de hel te gaan. Een ander zegt, degene die op allerlei soorten vragen die aan hem gesteld wordt altijd antwoord op heeft, fahuwa majnoon, die is een gekke. Een tabi'i die heeft gezegd, wallahi, ik heb 120 sahabis ontmoet. En ik zag telkens in hun, wanneer hun een vraag gesteld werd, zei, vraag het maar aan mijn broeder. Vraag het mij aan mijn broeder. Vraag het mij aan mijn broeder, totdat die hele cirkel rond werd. Een van die ulama's die zegt ook, wanneer jou een vraag gesteld wordt over Allah of over deze dien en je weet het niet, ja, en je wordt onder druk gezet om antwoord te geven, denk dan dat je aan je rechterkant de Jannah hebt en aan je linkerkant de Jahannam. Broeder of zuster, wanneer je praat zonder kennis, ja, en je zegt, Allah subhanahu wa ta'ala bedoelt dit met die ayah. Nee, Allah subhanahu wa ta'ala bedoelt dat met die ayah. Nee, Allah zegt dat in die ayah, maar eigenlijk bedoelt hij dat voor die ayah. Je bent als het ware een soort spreekbuis voor Allah subhanahu wa ta'ala of niet. En dat is echt een hele grote verantwoordelijkheid. Ik geef maar een aardse voorbeeld. Ja, wanneer de koningin iets naar buiten wil brengen, gaat dat toch via de RVD, hè? Rijksvoorlichtingsdienst. Hè? Een woordvoerder die goed op de hoogte is van alles en nog wat er daar binnen gebeurt. Ja? En dan maakt hij een statement. Allemaal goed wel overwogen. En jij hoort een vraag. Ja? En je wilt direct antwoord opgeven. Vooral als het gaat over Allah of over Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iemand die zoiets doet, heeft dat werkelijk een hele grote verantwoordelijkheid op zich genomen. En Allah subhanahu wa ta'ala waarschuwt, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَتْ عَنْهُ مَسْئُولًا. En zeg iets niet waarover jij geen kennis hebt. Al jouw ledematen, al je sam, jouw oren, je ogen en al die andere dingen, Allah subhanahu wa ta'ala zal jou ter verantwoording voor roepen, geachte broer en zuster. Ik geef een voorbeeld van een hele grote alim die wij allemaal ongetwijfeld kennen of misschien wel over gehoord hebben. Imam Malik, rahimahullah ta'ala. In termen van tegenwoordig zou Imam Malik, ja, voor zijn tentamens zakken. Van hem is bekend. Hem werd eerst eens meer dan 40 vragen gegeven, gevraagd. Gesteld, hè? 40 vragen werden aan hem gesteld. En van al die 40 heeft hij 32 of meer gezegd, la adri. La ahsin. La adri. En die mensen zeggen, Imam Malik. Dat zijn zulke gemakkelijke vragen. In tijden van tegenwoordig zal Imam Malik, ja, zakken voor zijn examen of niet. Maar je ziet, de vroege ulama's wisten dat wanneer zij zeiden, iets zeiden over deze dien, zonder onderbouwd op het Koran of zonder onderbouwd op Sunnah, dat een heel grote verantwoordelijkheid is. Iemand, broeder of zuster, die praat over deze dien zonder kennis, kan om bepaalde redenen hebben gesproken. Of, ja, hij praat uit zijn hawa, uit zijn eigen wil, of hij praat uit zijn eigen mening. Of het kan zijn dat een shaitan hem of haar heeft geopenbaard. Ja, de shaitan geeft wahi. De shaitan geeft aan zijn volgelingen wahi, openbaring. En het gevaar is dat wanneer jij praat over deze dien zonder kennis, dat je misschien iets aan Allah subhanahu wa ta'ala toeschrijft wat vals is. Je bevestigt iets wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ontkend. Je ontkent iets wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft bevestigd. Je zegt iets wat waar is terwijl het niet waar is. Je zegt iets wat niet waar is terwijl het waar is. Je zegt iets wat halal is terwijl het haram is. En ga zo maar door. Je ziet dat praten zonder kennis de bron is van alle kufr en alle shirk. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, toen hij in discussie trad met de mensen van Mekka, de Quraysh, wat zeiden ze? Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. O Muhammad, we aanbidden deze goden alleen maar om ons nader tot Allah subhanahu wa ta'ala te brengen. Kennis brengt met zich mee verantwoordelijkheid. Broeder en zuster, als laatst wil ik eventjes een gedicht lezen over de komst van de dood. En dat wij, hoe jong wij ook mogen zijn, dat wij toch altijd aan de dood moeten denken. Het is een gedicht. Het gaat als volgt. Het was heel vroeg in de ochtend, omstreeks een uur of vier. De dood kwam en klopte aan de deur. Wie is daar? Zei de slapende. Ik ben het, Malakul Maut, Israël. Laat mij naar binnen. De man begon direct te beven. Als door een erge koorts begon hij te zweten. Hij riep tegen zijn vrouw die nog sliep. Laat hem mijn leven nog niet afnemen. Nog niet, alsjeblieft. Ga weg, ga alsjeblieft weg, o engel des doods. Laat me met rust, ik ben nog niet gereed. Mijn gezin heeft mij nodig. Geef mij nog een kans, alsjeblieft. De engel klopte aan de deur, keer op keer. Vriend, ik kom jouw leven nemen. Het duurt maar heel even. Het is jouw ziel wat Allah wil. Ik kom niet uit eigen wil. In paniek begon de man te huilen. O engel, ik ben zo bang om dood te gaan. Ik geef jou goud en word jouw slaaf. Stuur me niet alsjeblieft naar het donkere graf. Waarom ben je zo bang, man? Je gaat dood volgens Allahs plan. Kom hier naar me toe en wees slim. Wees blij. Je gaat terug naar hem. O engel des doods. Weet je hoe diep ik mijn schaam? Op mijn tong vergat ik Allahs naam. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vergaarde ik mijn rijkdom. Zeker, dat was van mij heel dom. Allahs geboden was ik helemaal vergeten. En tijd had ik nooit voor mijn gebeden. Een Ramadan kwam en een Ramadan ging. Ik had geen tijd voor het vragen van vergeving. Ook voor mij verplicht was de hajj. Maar ik bleef smachten naar meer macht. O engel, spaar alsjeblieft mijn leven. Ik wil alleen nog maar heel even. De wetten van de Koran zal ik naleven. En mijn salaat zal ik nooit vergeten. Mijn vasten en mijn hajj zal ik compleet maken. En mij afhouden van alle haramzaken. Ik zal mij afhouden van rente. En aan zakaat geven al mijn centen. Wijn en bier zal ik helemaal verafschuwen. En mijn familie zal ik altijd daarover waarschuwen. De engel zegt, wij engelen doen wat Allah van ons vraagt. Vriend, het heeft geen zin als je zoveel klaagt. De dood is voor ons ieder bestemd. Vader, moeder, dochter of zoon. Dit zijn de laatste momenten van jouw leven. Denk even aan je verleden. Heel even. Jouw angst kan ik mij beamen, maar het is nu te laat voor al die tranen. Je leefde in deze wereld als een koning. Je maakte je geen zorgen over jouw nakomeling. In plaats van het maken van meer moslims, al jouw kinderen, kijk maar, zijn non-moslims. Je negeerde altijd de adhaan. Je had nooit tijd voor de Koran. Je hele leven heb je mensen bedrogen. Van de roddelaars was jij een van de groten. Je at en werd heel dik. Voor de zieken had je geen tijd. Met jouw geld had je misschien een kindje gered. Van jouw zonden had jij nooit spijt. Paradijs voor jou, dat weet ik niet. Ongetwijfeld, Je gaat naar de hel. Er is nu geen tijd voor berouw. Ik ben gekomen voor de ziel van jou. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwa ghafur rahim. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
جزاك الله خيرا كثيرا ونطلب الله تعالى أن يزيدك من فضله إن شاء بخان توخ إن شاء الله أن أنطل فراغ بأنتورد هوفيل برودر الشيخ ريمي خين فراغ فنست بأنتورد فور برودرز إن زوسترز دي een blaadje nodig hebben om de vraag schriftelijk te stellen. Hier hebben we blaadjes. Ik laat een van die jongetjes rondlopen om blaadjes te verspreiden. Goed. De eerste vraag luidt als volgt. Assalamu alaikum. Ik wil talibatu ilmin worden. Ik ben bezig met hard leren. Het is heel moeilijk. Maar ik ben 18 en mensen vragen mij een hand. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben bang dat door afleiding mijn zin van kennis opdoen weggaat. Goed, de vraag is nog niet gesteld natuurlijk. Maar ik zal dan zelf de vraag stellen. Wat moet ik doen? Sander. De zuster vraagt advies. Ze zegt dat ze talibat ilm wil worden. Zij is bezig met het leren. Ze vindt het moeilijk, maar zo te zien, of in ieder geval uit het blaadje blijkt dat er mensen, of in ieder geval mannen, haar hand vragen. En zij is bang dat door afleiding haar zin van kennis opdoen weggaat. Wat is uw advies aan de zuster?
Bismillah, alhamdulillah. Ik zal proberen naar mijn vermogen met de weinige kennis die ik heb. Ik wil vooropstellen, ik ben geen mufti. Ik kan misschien niet alle vragen beantwoorden. Maar aan deze zuster wil ik alvast bushra geven dat jij een talibatul ilm bent. Het zoeken naar kennis is voor een ieder verplicht. Vele ahadith van Rasul sallallahu alaihi wasallam die zeggen misschien huwa of man in de mannelijke vorm. Maar het zoeken van kennis voor een vrouw is zeker verplicht. Want de vrouw is de eerste lerares van de kinderen. Er is ook een goede gezegde, goede vrouwen, een goede umma. Slechte vrouwen, een slechte umma. De zuster, als jij op zoek bent naar ilm, dan is dat alleen maar goed nieuws. Echter, er zijn regels binnen de islam die altijd zullen gelden. En als jij een echte talibatul ilm bent, kom je gewoon op voor jouw mening en zeg je gewoon wat de islam zegt, dat je bepaalde handelingen uit principe van de islam onderbouwd met de Koran en Sunna niet moet overschrijden. Ik denk dat de shaitan juist zijn doel heeft bereikt als je telkens excuses zoekt of excuses vindt om dan daarna te zeggen van oh, dan hoef ik geen ilm te zoeken. Dan heeft de shaitan dan zijn doel bereikt. Want zuster, straks word je moeder. Zuster, straks als je kinderen hebt, wie moet jouw kinderen dan de beste van de islam leren? Zuster, zeker. Het is een verantwoordelijkheid voor u om kennis te zoeken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala jou daarin bijstaan, inshallah. Jazakallah khair.
Jazakallah khair. Tweede en derde vraag. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. is werk dan geen ibadah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat we ook op aarde moeten werken. Welke vragen worden gesteld na de dood? Dat was de tweede vraag. Dus de eerste vraag, is werk dan geen ibadah? De tweede vraag, welke vragen worden gesteld na de dood? Jazakallahu khair.
Alhamdulillah. Er is een vers in de Koran waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ja, dat jij, er is een vers in de Koran waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat jij de akhira moet zoeken middels de dunya die Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft gegeven. Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, innama al-a'malu bin niyat wa innama li kulli mri'in ma nawa. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, wa aqimu salah wa atu zakah. Nou, de salah, dat kan ik nog begrijpen, dat ik daarvoor niet hoef te werken, of niet? Maar de zakah, om de zakah te kunnen geven, moet je dan toch eerst wat verdienen. Als jij, broeder of zuster, een werk verricht, halal, volgens de islam, om vervolgens zakah te kunnen betalen en jouw familie te kunnen onderhouden en daarmee Allah subhanahu wa ta'ala meer blijer te maken, dan is jouw werk onderbouwd met de juiste intentie, insha'Allah, een vorm van ibadah. Wallahu ta'ala a'lam. Ik denk dat de andere vragen beter beantwoord kan worden door de imam hier van deze moskee, die mashallah zoveel meer kennis als mijzelf heeft. Over bijvoorbeeld de vraag wat er gevraagd wordt na de dood. Ik kan het mij nu zo eventjes vaagjes herinneren. Wie is jouw heer? Wat is jouw dien? En wie is deze man over wie gesproken wordt? Dat is de drie meest belangrijke vragen wat ik mij nu van herinner. Wat jazakallah khair. Laatste vraag inshallah.
Barakallahu fiek. Ik heb hier nog een vraag in het Arabisch. Bismillahirrahmanirrahim. In het Nederlands inshallah. Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hal ismu malak al-maut Israel kama tafaddala al-Sheikh Raimi. Afiduni jazakumullahu khaira. Dus broeder vraagt of Malek al-Maut ook Israël heet.
Voor zover mijn bescheiden kennis hierover, is wat ik heb gelezen, dat hij Israël heet. Allahu alam over hoe sterk die riwaya daarover is, ik denk dat ik dat toch nog een huiswerk van kan maken. Allahu alam.
Goed.
Maar voor zover ik het weet, heet hij Israël.
Jazakallahu khaira. Voor zover ik zelf weet, bestaat er geen hadith die sahih is, waarin wordt vermeld dat Malakul Maut Israël heet. Barakallahu fikum. Ik heb nog een vraag, maar die is niet duidelijk, dus ik kan die sowieso niet stellen. We hebben nog inshallah, of de broeder krijgt inshallah kans om morgen of overmorgen die vraag nogmaals inshallah te stellen in duidelijk geschrift, dat ik het ook inshallah kan begrijpen, maar Remy gaat toch niet weg, want daar komen we meer vragen binnen. Inshallah, maar we hebben nog tijd, we hebben nog 15 minuten tijd. Dus we gaan gewoon gebruik van die tijd maken. En we zijn natuurlijk allemaal aan het leren. Iedereen maakt fouten. We geven zelf toe dus dat we geen ulema zijn. Maar inshallah, kijk, deze jongens en deze zuster zijn hier niet voor niks gekomen. Dus we moeten hen ook te woord staan als ze wat vragen. Ik krijg op mijn bank 2 euro rente per kwartaal, als het goed is. Wat moet ik doen?
Elke vorm van rente is haram. Al is het nou maar. Elke vorm van rente is haram. Al was het maar 1 eurocent. Ja? Maar om het niet te nemen, zal je daarmee de bank juist rijker maken. Ik zou zeggen, neem het en geef het weg, maar niet uit oogpunt dat je daarmee Allah subhanahu wa ta'ala behaagt, of uit oogpunt dat je zegt het is sadaqa, of uit oogpunt dat je zegt dat je daarmee een ibadah mee doet. Wallahu ta'ala a'lam.
Ik ben bezig met het lezen. Goed, volgende vraag. Assalamu alaikum. Waarom dragen moslims lange kleding? Jazakallahu khairan.
Waarom dragen moslims lange kleding?
Of juist korte kleding?
Ik denk, voor sommige geslachten is het lange kleding verplicht. En voor andere geslachten, en dat bedoel ik met mannen. Ja, dat, ja, ik weet niet of dat een vraag is, waar het algemeen, ja, omdat er zijn, ik denk dat het ook, ja, moslim, waarom moslims lange kleding dragen, het verschilt, bijvoorbeeld in sommige landen, ja, dragen mensen, er is niet iets, zoiets als islamitische kleding in de zin van, pas als je dat draagt ben je moslim, of als je dat draagt ben je niet een moslim. Maar het belangrijkste is dat de kleding een functie heeft en dat het allerbelangrijkste het bedekken is van de aura. Natuurlijk, vanuit je kleding kan je ook afleiden of jij een moslim bent of niet, waardoor jouw identiteit naar voren kan komen. En als dat het geval is waarbij je identiteit naar voren kan komen als moslim, dan is dat alleen maar goed. Wa jazakallahu khairan. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan. Broeder vraagt naar een goede dua tijdens het gebed om Allah voor vergeving te vragen. Hij zegt welke goede dua kunt u de broeder aanraden om te zeggen of te doen tijdens het gebed om Allah daarmee voor vergevenis te vragen.
Elke dua die terug te vinden is tot Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en waarvan bevestigd is dat het een goede dua is, onderbouwd, en dat de sanad tot naar Rasul sallallahu alayhi wa sallam goed is, is een goede dua. Het schiet nu mij plotseling te binnen een hele mooie dua die ik mezelf en jullie allemaal zou aanraden, vooral onder de talabatul ilm. Rabbi zidni ilma. O Allah, laat mij in kennis toenemen. Ook een andere dua, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. O Heer, o Allah, u bent mijn Heer. Er is niets en niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve u. Khalaqtani, u bent mijn schepper. Allahumma. Het is me eventjes ontschoten. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa'dika ala ahdika wa'dika ma stata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Een hele mooie dua die ook helemaal alomvattend is. En kijk, broeder of zuster, soms bijvoorbeeld tijdens de maand Ramadan sta je achter de imam en je wordt bijna jaloers op de imam dat hij zulke mooie lange dua's kent. Maar Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft ons van die hele korte mooie dua's geleerd, die helemaal alomvattend is en die zowel de dunya als de akhira omvat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wallahu ta'ala ala.
Barakallahu fiek. Twee vragen, zo te zien. Aan de kant van de jonge mannen, zou ik zeggen, van de kinderen. Mensen die geen mutsjes dragen tijdens het bidden, is dat sunnah of niet?
Mensen die geen?
Mutsjes, geen petje of mutsje.
Allah alam dat, ik weet niet of het wel of geen sunnah is. Maar zover ik weet dat als je het wel of niet draagt, als je je salaat doet met of zonder muts, is jouw salaat nog steeds geldig. Allah alam.
Barakallahu fik. Nog een dergelijke vraag. Mensen die zich scheren, is dat sunnah of niet?
Dat is helemaal geen sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, eens kwam er een man van Perzië. En zijn snor was die net als de staart van een schorpioen, hè, zo, met zoveel krulletjes. En hij was helemaal glad geschoren, net als een baby. En Rasul sallallahu alaihi wasallam, die draaide zich om. En hij zei van, dat is niet mijn sunnah. En hij wees toen naar zijn baard en hij zei van, dit is mijn sunnah. Wallahu alam.
Barakallahu fik. Gedeelde hebben met waar. Waarom wordt de tijd met de dag elke keer korter? Is dat niet misschien een teken van de dag des oordeels?
Waarom wordt de dag steeds korter?
De tijd, ja.
Waarom wordt de tijd... In principe wordt de dag niet korter. 24 uur, een dag heeft altijd 24 uur gehad. Wat het gevoel geeft dat het korter wordt, is zeker een teken van de dag des oordeels. Dus maar hoe jij je tijd... Kijk, als je bijvoorbeeld 5 jaren terugkijkt en je hebt zitten nadenken wat je in die 5 jaren zo snel is voorbij gegaan. Als je in uren zou uitdrukken, 5 jaar maar 24 uur maar zoveel dagen, kom je neer op zoveel. Dus de dag op zichzelf is niet korter geworden. Maar de nut, hoe jij die doorbrengt, als je het nutteloos doorbrengt, ja, en als je het niet goed doorbrengt, gaat het zo voorbij. Net als je hebt gezegd, tijd is iets waar je zoveel van hebt, maar tegelijkertijd niets. Tijd is iets wat zo snel voorbij gaat, maar soms kan 1 seconde, broeder, wel een eeuwigheid duren. Dus op zich, ja, natuurlijk gezien, is de tijd niet korter geworden, maar de manier hoe wij die beleven, dat geeft het gevoel dat het korter is of langer. Wallahu a'lam.
Maar ik wil de broeder toch aanvullen wat dat betreft. Al-Baraka is onttrokken aan de tijd. Je weet, Al-Baraka is het meer heil hebben in iets. Of meer goeds in iets. Of dat je meer beloning krijgt voor iets. Denk bijvoorbeeld aan het gebed in de Medina of in Mekka. Je verricht maar 1 gebed. En je krijgt, als ik me goed kan herinneren, 100.000 beloning of al ajar. Meer dan normale gebed in een normale moskee. Als je dat verricht in Mekka. Dus die al-baraka in de tijd, die bestaat of naar Masjid al-Haram. Al-baraka is onttrokken aan de tijd. De tijd heeft geen baraka meer. En dat is zeker een teken van de dag des oordeels. Of anders uitgedrukt, vroeger konden, als je kijkt naar de ulama, ze hebben werken geschreven waar we eigenlijk met open mond, met mond vol tanden naar kijken. Hoe kan bijvoorbeeld imam Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad, die bestaat uit 6 delen, tijdens een reis hebben geschreven? Zonder naslagwerk. Dat vraag je je af. Omdat er ook al-baraka was in de tijd. Maar nu, als je kijkt naar ons, we zijn jarenlang bezig om alleen maar de Koran uit het hoofd te leren. Toch lukt het ons niet. En kijk naar wat we allemaal verrichten, bijvoorbeeld op een dag. Je staat op 's ochtends. Je gaat naar het werk, je komt terug. Voordat je het weet is het slapentijd, ga je slapen. Er is geen baraka in de tijd om veel dingen te doen. Dat is een teken van de dag des oordeels. Wallahu a'lam. En ik laat toch het eindwoord aan broeder Remy. Omdat het een vraag is die aan hem is gesteld. Wil je nog iets te voegen aan de... Nee? Goed. Zekerlijk waar ik geloof ik. Ik heb... Assalamu alaikum. Ik heb gelezen dat rente een oorlog met Allah... Of tegen Allah. Ja, normaal tegen Allah en zijn Rasool. Assalamu alaikum. Is. Klopt dat? En waar wordt dat? In welk boek? In ieder geval zoiets in die vraag. En waar staat dat volgens mij? Is dan de bedoeling van de vraag.
Er is een aya in de Koran waar ik nu niet uit het hoofd ken, maar waar ik me van herinner dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat degene die dat rente nemen daadwerkelijk als een soort oorlog tegenover Allah subhanahu wa ta'ala gezien kan worden. Want het nemen van rente is heel erg onrechtvaardig tegenover degene die eigenlijk iets vraagt om geholpen te worden. En van die hulp die je hem of haar biedt, dat dat niet mughlis is. En dat dat niet visabilillah is. En dat je dan daaruit juist meer van zal profiteren. Zodat degene aan wie je geld leent, of degene die het geld leent, altijd maar afhankelijk zal blijven van degene van wie hij dat geld leent. En dat is zeker onrechtvaardig. En Allah subhanahu wa ta'ala houdt niet van de onrechtvaardige. En dan kan je dat wel opvatten als een oorlog tegenover Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barakallahu fik. Toch naar de wens. Even kijken, we hebben nog 5 minuten. Die zullen we eens. Ja?
Deze broeder zegt, het staat in Surat al-Tawbah. Wallahu a'lam.
Nee, jongens. In ieder geval, de aya van riba is een bekende aya in Surat al-Tawba, als het goed is, of Surat al-Baqara is het. Surat al-Baqara, Ya ayyuhal ladhina amanu, dharu ma baqiya min al-riba, als ik me goed kan. Goed, het is een bekende aya in Surat al-Baqara. Sheikh Abdul Majid kan er meer over vertellen. يا شيخ عبد المجيد أين توجد الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله في سورة البقرة نعم زاخت الشيخ عبد المجيد خد فوقنا فراغ نعم الآية 279 الآية 278 و 279 التي تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Het is een bekende aya die betrekking heeft op riba. En daar is natuurlijk geen meningsverschil over als het gaat om riba, dat het verboden is. En als je dat niet laat, dat je maar verwacht moet dat erop moet rekenen dat Allah en zijn profeet oorlog aan je kondigen. We gaan stappen over naar een andere vraag. Eigenlijk opvallend is dat de broeders en zusters weinig vragen hebben gesteld met betrekking tot het onderwerp. Vrije tijdsbesteding, behalve natuurlijk die tijd die ging over al-baraka in de tijd. Eigenlijk is het de bedoeling dat we meer vragen gaan stellen met betrekking of over het onderwerp zelf. En dit soort vragen kunnen we nog altijd stellen tijdens vraag en antwoord bijeenkomst met Sheikh Fawaz. Maar toch, als we geen vragen kunnen bedenken met betrekking tot het onderwerp, dan moet broeder Remy niet proberen te vluchten om vragen te beantwoorden. Dit is een goede vraag en dat zal ook inshallah de laatste vraag zijn ter afsluiting van deze lezing. Hoe moet ik mijn imaan verhogen? Het is een vraag die misschien 2-3 lezingen nodig heeft. Want dan vraag ik aan de broeder Remy om kort en bondig een antwoord op deze vraag te geven.
Al-imaan bid'atun wa sab'ina shu'ba, zegt Rasulullah. Imaan bestaat uit meer dan 70 onderdelen. A'laha shahadat la ilaha illallah, de hoogste vorm van imaan is de shahadat voor Allah subhanahu wa ta'ala, getuigen dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. Iets verwijderen van de straat, ja, wat iemand anders zou hinderen, is ook imaan. Imaan, zie je hier, hoogste vorm is die getuigenis, is theorie, toch? Is theorie. Shahadat la ilaha illallah en geloof. Maar imatatul adha anit tariq, ja, het verwijderen van iets wat iemand anders pijn zou doen, is ook imaan. Subhanallah, iets verwijderen en dat is imaan. Tussen de shahada, la ilaha illallah, en het verwijderen van dat wat schadelijk is voor de mens, heb je dan nog misschien 70 handelingen die kunnen maken dat jouw imaan toe of afneemt. Als je met alle 70 handelingen komt, alhamdulillah. En Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim daifah. Degene die gelooft in Allah en de dag des oordeels, moet zijn gasten goed behandelen. Het behandelen van jouw gast, broeder of zuster, is ook een uiting van imaan. En een manier om jouw imaan te doen verhogen, is musahabatu salihin. Het zoeken van gezelschap zoals deze. Er is een gezegde die zegt, zeg mij wie jouw vrienden zijn en ik zeg wie jij bent. Als je wil dat jouw imaan altijd op de juiste pijl blijft, ja, dan moet je ervoor zorgen dat je de Koran reciteert, dat je de Allah subhanahu wa ta'ala altijd gedachtig bent en dat je naar kennis moet zoeken, want met meer kennis betekent meer hikma, en meer hikma leidt er ook naartoe dat je meer imaan hebt. Innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Aan de andere kant zijn er ook bepaalde handelingen die kunnen maken dat jouw imaan, of waar je uit kan concluderen, dat jouw imaan aan het verzwakken is. Wanneer een belangrijke regel van de islam onder de voeten wordt gelopen en je voelt er niks voor. Ja, het doet jou niks. Weet dan dat er iets is met jouw imaan. Wanneer onrecht in deze wereld gebeurt, moslims worden hier en daar onderdrukt. Maar het doet je niks. Je hoort erover, oh ja, het is maar een gabber, ja. Weet dan dat jouw imaan iets met jouw imaan aan de hand is. Zo zijn er ook, wanneer je merkt dat wanneer jouw ibada aan het verzwakken is, ja, je merkt dat jouw ibada steeds minder en minder wordt, maar je maakt je er geen zorgen over, weet dan dat jouw imaan aan het verzwakken is. Er zijn handelingen die kunnen maken dat jouw imaan toeneemt, en handelingen die kunnen maken dat jouw imaan afneemt. Een algemene regel is, handelingen die te maken heeft met zonde en ma'asiyah en ga zo maar door, dat zijn handelingen die maken dat jouw imaan afneemt. En handelingen die te maken heeft met ta'a, met ibada, met het doen van goed, dat zijn weer handelingen die maken dat jouw imaan weer toeneemt. Wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fika wa jazakallahu khaira. وزادك الله من فضله. En nogmaals mijn dank aan broeder Remy en aan alle broeders en zusters die aanwezig zijn. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.